gemeente enkele mededelingen namens de kerkenraad. In de hal van de kerk liggen Russische bijbelpakketten. Graag roepen we u op om na afloop van de dienst één of meerdere exemplaren mee te nemen. Deze pakketten kunnen, nadat deze door u zijn voorzien van postzegels, verzonden worden. Alle jongeren van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om vanavond na afloop van de kerkdienst met de plus 16 JV het kerstfeest te gedenken. Aanstaande woensdag zal de kerkenraad vergaderen. Volgende week zondag zal dominee A.J.T. Ruys in beide diensten voorgaan. Aanstaande zaterdag vindt de verspreiding van kerstfolders plaats in Middelharnis en Sommelsdijk. De evangelisatiecommissie nodigt u en jullie uit om hieraan mee te helpen. De aanvang is om 9:30 in de Rehobothkerk. En bij alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria, de versen 3 en 7. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Lofzang van Maria, versen 3 en 7. Gemeente, laten wij nu luisteren naar de wet van de Heere. En laten we daarna zingen Psalm 8, de versen 4 en 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. En vers 5. Gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheren rang en plaats bekleden. Psalm 8, versen 4 en 5. Nadat wij eerst ons onderwerpen aan de tucht en de belofte van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in de profetieën van Haggai. Wij letten op het tweede hoofdstuk en we lezen de versen 1 tot en met 10. De adventsboodschap van de Heere komt tot ons vanmorgen uit Haggai 2. Wij lezen de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van de Heere aldus. Op de 24ste dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius, in het zevende maand, op de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel van het volk, zeggende: wie is onder uw lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen, met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen nog eens: een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn is het zilver en mijn is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. De tekst voor de prediking is vers 8. Haggai 2 vers 8. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. In ons gebedgemeente willen wij ook dankzegging doen voor broeder en zuster Teus en Anneke van Dieren, dat zij onlangs een 45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O gij zij de Heere der Heerscharen. En dat wil zeggen dat u de Heere bent van al de engelenmachten. Dat u de Heere bent die troont in de hemel van de eeuwigheid af. En dat u in heerlijkheid woont. En dat u alle macht hebt. En dat alle volken moeten naar uw wil luisteren. U bestuurt alles. En al verheffen de volkeren zich tegen u. En al lijkt het dat de leugen heerst in deze wereld, toch, Heere, hebt u alle macht. En ondanks al de overtredingen van mensen en ondanks al onze zonden regeert u toch alle dingen. En zult u eenmaal alle mensen brengen voor u, de Heere der Heerscharen. En dan zullen wij allemaal rekenschap moeten afleggen voor u. Hoe wij geleefd hebben. En wat wij gezegd en gedaan hebben. En wat wij nagelaten hebben. Want u bent de Heere der Heerscharen. En u hebt in het verleden gesproken door uw knecht Haggai. En dan mogen wij nog lezen met de precieze, nauwkeurige aanduiding, de tijdsaanduiding, wanneer u zo gesproken hebt tot deze godsman uit het Oude Testament. En hij heeft het opgeschreven, omdat u het hem bevolen had. En wij mogen lezen deze profetieën. En ze zijn vol leven, vol inhoud. En ze spreken van u, Heere Jezus. En nou danken wij u dat u ons hier weer samengebracht hebt in uw huis. Ook dat is dankzij uw macht. En dat u ons gespaard en bewaard hebt in de afgelopen week. En dat het ons aan niets ontbroken heeft. Dat is ook van de Heere der Heerscharen geschied. En ook daar behoren wij dankbaar voor te zijn. En zo behoren wij ons maar te verootmoedigen en klein te worden voor u, de Heere. Omdat wij in de afgelopen week ook overtreden hebben. En dat we uw geboden geschonden hebben. O, laat dat oprecht verdriet mogen zijn voor ons. En laat het ook als een last op ons mogen drukken. En laten uw kinderen ook het mogen zien dat zij in zoveel tekort schieten. En dat er ook een last voor hun mag zijn. Ook al is aan de andere kant ook de waarheid dat u de last afneemt in het heerlijke werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat zij die tot u komen, die belast en beladen zijn, dat ze bij u vrede en rust ontvangen. En tegelijkertijd is er toch een verdriet in het hart, ook van uw volk en kinderen, dat ze niet zijn wie ze moeten zijn. En Heere, laten we toch zo ons verootmoedigen mogen voor u, omdat wij in alles tekort schieten. Heere, wij willen u danken dat u nog zo goed bent voor zulke mensen. En dat u met de verkondiging van de Heere Jezus tot ons komt. O Heere, u bent in het verleden zo vaak al gekomen, Heere Jezus. Nog niet als de vlees geworden woord van God. Maar u hebt u steeds ingelaten met de mensenkinderen. En u verscheen aan Abraham. In de velden van Mamre. En u hebt uzelf ook betoond aan Jacob bij de Jabok. U hebt uzelf, Heere Jezus, de Zoon van God, die nog niet vlees geworden was, hebt u uzelf vertoond aan Jozua voor de muren van Jericho. En zo hebt u vertoond aan de drie jongelingen die in het vuur waren van Nebukadnezar. En steeds hebt u gesproken totdat het ogenblik kwam dat u geboren werd en dat u mens werd in Bethlehem. Heere, wij mogen dat wonder overdenken in deze dagen. En Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij bidden u dat we gezegende adventstijd en een gezegend kerstfeest mogen ontvangen. Heere, laat er zicht mogen vallen op wie u bent. En dat uw heerlijkheid en eer vergroot mogen worden. Heere, wij bidden u, laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. We bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Opdat mensen tot bekering mogen komen. opdat het ook in ons midden mag zijn, Heere. Dat het mag blijken dat uw woord doorwerkt als de dauw, dat alles doordrenkt, ook al gebeurt het in stilte. En ook al gebeurt het ongemerkt, Heere, laat uw woord toch zo mogen werken, dat het op een ongemerkte, maar toch op een krachtige en niet te weerhouden wijze zal werken in onze harten. Opdat een nieuw leven mag voortkomen onder jongeren, onder kinderen. Dat een nieuw leven mag voortkomen bij ouderen. Heere, wij bidden u om het geestelijke leven. O, wij bidden u dat het beeld van de Heere Jezus op ons afgedrukt mag worden. En dat wij zo uw beeld gelijkvormig mogen worden. Heere, wil zo de genade geven van bekering en ook van voortgaande bekering. Wat zijn wij daarbij diep afhankelijk van u. Ach, zonder u kunnen wij niets. Maar wilt u de Heere der Heerscharen zijn, ook voor ons en voor onze gemeente. En wilt u uw genade ons geven. We bidden u voor de zieken, hen die thuis zijn, hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor zuster De Korte, met haar voortdurende behandelingen die ze moet ondergaan en die ze als zeer pijnlijk ervaart. Heer, het is ook allemaal zo gevoelig, ook bij haar gezicht. Heere, wilt u haar sterken en wilt u haar kracht geven om met de behandelingen door te gaan. En wij vragen u of u deze behandelingen wilt zegenen tot haar welzijn. En laat door dit alles, Heere, haar hart aan u verbonden mogen worden. Heere God, we willen u bidden voor anderen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, hen die het leven ook zwaar vinden, hen die ervan niet kunnen slapen 's nachts en in moeite zijn. U kent hen, hun namen hoeven niet genoemd te worden, maar u kent hen die in spanning leven, soms voortdurende spanning. Heere, wilt u uw genade geven. Ook hen die pijn hebben, ontferm u, Heere. Wil toch door de gemeente gaan. U weet het op het allervolmaakst, hen die uw leiding nodig hebben. Ook bij moeite in het dagelijkse leven. Heere, wilt u zorgen, wilt u uitkomst geven, uw ontferming schenken. We danken u, Heere, voor blijdschap die u schenkt en ontferming die u gegeven hebt. Wat bent u goed, Heere, wat zijn wij toch altijd in alles van u afhankelijk. En zo danken wij u voor uw zorg die u ook in ons midden geeft. Heere, we willen u ook opdragen, uw dienaren. Er zijn er verschillende in het land die door moeite heen gaan. We bidden u voor dominee Westerink uit Urk, waarbij een ernstige huidziekte geconstateerd is. We bidden u, Heere, wilt u hem nabij zijn met uw genade. En ook bidden we u voor dominee Kiewit, die ook een gezwel heeft aan een nier en een operatie moet plaatsvinden. Heer, u weet hoe ernstig dit alles is. U kent ook de moeite van dominee Baars. Wilt u hem ook versterken en begenadigen? We denken ook aan dominee Den Butter, die ouder wordt en binnenkort ook 80 jaar hoopt te worden. Heren, we dragen ook hem u op. En we vragen uw ontferming ook over dominee Van der Meij. Ook wanneer de klasses Utrecht vergadert deze week om een en ander te besluiten aangaande zijn situatie. Heren, we bidden u om uw ontferming te midden van al deze moeite. En heren, zo mag het ook door dominee Kiewit en dominee Westerink ook gezegd worden, dat ze zich weten dat ze in uw hand zijn. O, wat een zegen is dat, Heere, schenk dit aan al uw knechten en versterk hen en schenk uitkomst, ook daar waar moeite is. Heere, we willen u hartelijk dank zeggen dat u broeder en zuster Van Dieren zo rijk hebt gezegend. Dat u hen in deze 45 jaar nabij bent geweest. Dat u hen gebouwd hebt en bewaard en gezegend hebt. Dat hun wegen voorspoedig mochten zijn in velerlei opzicht. Heere, ook daarvoor zijn ze u de dank verschuldigd. Want we zien ook de gedachtenis van de grootheid van uw goedheid. En laten ze dat ook mogen uitspreken, Heere. En dat zij ook mogen eindigen in u. O geef, Heere, samen hen uw zegen in genade om in uw wegen te gaan. Ook verder wil hen bewaren, sparen en geleiden. We bidden u, Heere, gedenk ons nu samen in deze dienst. Sterk uw dienaar in het preken. We bidden u of u hen wil nabij zijn die thuis met ons meeluisteren. Of op een andere gelegenheid meeluisteren. Zegen uw woord ook voor hen. En wil ons gedenken in genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zingen wij nu Psalm 72, de versen 5 en 6. 72, 5 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus staat centraal in de geschiedenis. Hij is in het middelpunt van de geschiedenis. Want alles is gemaakt, geschapen door hem. En straks aan het einde van deze wereld zal iedereen voor hem moeten verschijnen. En in de volheid van de tijd is de Heere Jezus gekomen in het vlees, in Bethlehem. En in de oudheid, in de dagen nog voor de vloed, had de Heere zijn profeten. Noach was er een, Henoch was er een. En zo waren er meerdere. En ze zagen allemaal uit naar de komst van de Heere Jezus. Henoch heeft zelfs nog geprofeteerd van de wederkomst van de Heere Jezus. Dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En de profeten uit het Oude Testament hebben ook van verre gezien de belofte van de komst van Christus. En ze hebben die beloften omhelst. Ze keken als het ware door een verrekijker. En toen zagen ze de contouren van de komende zaligmaker. Ze wisten ook niet precies hoe en wat er zou gebeuren. Dat zou ook langzamerhand geopenbaard worden. Maar jongens en meisjes, als jullie thuis een verrekijker hebben, dan is dat toch wel heel mooi om doorheen te kijken, nietwaar? Als je op het veld bent, dan kijk je daardoor en dan zie je soms beesten, dieren, vogels, heel dichtbij, heel duidelijk. Nog vanmorgen gaan wij door een verrekijker zien. Want Haggai had ook een verrekijker. Niet zo een als wij hebben. Maar hij keek uit de verte en hij zag de komst van de Heere Jezus Christus. En dat zien we nou in vers 8 van wat we gelezen hebben. Als je dat eerst leest, dan denk je, hoe ziet nou de Heere Jezus daarin? Maar er staat dan, ik zal al de heidenen doen beven. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Als we die tekst zien, dan denken we, is de Heere Jezus daarin? Wordt hij daar nu in genoemd? Het gaat om heidenen die beven. En dat de Heer het huis zal verheerlijken. Welk huis is dat? Dat is de tempel in Jeruzalem. Daar gaat het om. Het huis van de Heere. Maar dan staat er hier de wens aller heidenen. En wens staat met een hoofdletter. Als je dat in de Bijbel ziet, dan moet je gelijk maar gaan denken. Dat betekent iets bijzonders. Dat wijst op God, op de Heere Jezus. En zo zien wij hier de Heere Jezus. Daar gaan we over nadenken, over de komst van Christus. Ten eerste, hij zal de tempel verheerlijken. Ten tweede, hij zal de heidenen trekken. En ten derde, hij moet ons verlangen zijn. De komst van Christus, hij zal de tempel verheerlijken, hij zal de heidenen trekken, hij moet ons verlangen zijn. Dus dit gedeelte uit Haggai 2 verplaatst ons, wordt duidelijk aangegeven, in de tijd van koning Darius. Dat was in de tijd toen het volk Israël weer teruggekomen was uit ballingschap en ze waren bezig het land Juda weer op te bouwen. En ze zijn ook bezig de tempel te herbouwen. En ze hebben daar de grondslagen, de fundamenten voor gelegd. Hun vijanden wilden niet dat ze dat zouden doen en hebben geprobeerd hen tegen te houden. Maar toch zijn ze verder gegaan. Hebben ze de fundamenten van de tempel gelegd. Daar kunt u van lezen in Ezra 3. Daar wordt het beschreven. En toen bij de inwijding van de fundamenten, bij de eerste steenlegging, zeg maar, Toen werd er een bijeenkomst gehouden en het volk juichte, want het begin was er. Nu zou de tempel van de Heere gebouwd worden. En ze juichten en er waren ook anderen en die stonden te huilen. Wenen, huilen, terwijl anderen juichten. En door het lawaai konden ze niet onderscheiden wie nou juichten en wie nou huilden. En waarom huilden sommige van de mensen? Dat waren juist de ouderen, want die hadden de tempel gezien hoe het vroeger was. Die wisten het nog, hoe mooi en schitterend het was. En de tempel die er nu komt, ze hebben de fundamenten gezien. Is dat nu alles? Nou, dat wordt niet meer dan een schuur, zegt Calvijn. In vergelijking met die tempel die eens zo prachtig was en zo mooi en zo heerlijk. En daarom huilden zij van verdriet. En dan gaat de profeet Haggai een heerlijke belofte geven. En dan zegt Haggai, hou maar op te huilen. Want de heerlijkheid van deze tempel zal veel groter zijn dan de heerlijkheid van de oude tempel. En toen moesten ze ophouden met huilen. En toen moesten ze het woord van de Heere geloven. En hoe is het dan gegaan met die tempel? Het is gebouwd, het is ingewijd. Er is later al strijd gevoerd om die tempel. Het is nog een keer ontheiligd geweest door de heidenen, door de Syriërs. Dat gebeurde tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. En toen zijn de Joden in opstand gekomen en ze hebben de tempel weer gereinigd en weer in gebruik genomen. En toen nog weer later heeft Herodes, die niet zo geliefd was bij de Joden, omdat hij zo'n wrede man was. Hij denkt, ik kan de Joden wel omkopen. Ik ga hun tempel heel mooi maken. En dat heeft hij gedaan. Heel uitgebreid, was prachtig. Zo werd die tempel heel prachtig, heel mooi. Was dat de vervulling van de profetie van Haggai? Dat de heerlijkheid van deze tempel zou groter wezen dan de vorige tempel? Was dit de vervulling? Nee, helemaal niet. Het gaat de Heere immers niet om goud of zilver. Hij zegt het ook hier, dat al het goud en zilver in vers 9, dat is allemaal van mij. Ik kan dat hele huis zo van goud laten maken. Ik kan het helemaal rijk maken dat het blinkt in de zon. Maar daar gaat het niet om, om goud of zilver. Kunnen goud en zilver uw zonden verzoenen? Kunnen goud en zilver betaling zijn voor uw overtredingen? Wordt u daardoor zalig? Nee, het gaat niet om uiterlijke heerlijkheid. De profeet zegt, jullie moeten verder zien. Hier gebeurt iets anders. De Heere zal ware heerlijkheid geven. En wie is er nou heerlijk? Dat is de Heere Jezus. En nou zou de Heere Jezus juist in deze tempel wandelen en preken en het woord van God verkondigen. De Heere Jezus zou zijn in deze tempel en dat zou de heerlijkheid uitmaken van deze tempel. Veel rijker dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. En zo is het gebeurd. Toen de Heere Jezus geboren werd, 40 dagen daarna, werd de Heere Jezus gebracht in de tempel. Hij werd daar voorgesteld aan de Heere en gelost. Daar hopen we een andere keer over na te denken. En toen de Heere Jezus 12 jaar oud was, toen werd hij gebracht naar de tempel. En hij vond het heerlijk daar te zijn. Hij wilde daar blijven. In de dingen van zijn vader. En toen de pelgrims uit Nazareth en Galilea weer weggingen. Nou, hij bleef daar. Hier moet ik zijn. En 3 dagen lang redeneren met de schriftgeleerden en de priesters. En ze stonden versteld van de antwoorden die hij gaf. En de vragen die hij stelde. Hij was in zijn tempel. En daarna, toen hij 30 was, toen begon zijn ambtelijke bediening en toen kwam hij weer terug in de tempel in Jeruzalem. En toen zag hij wat de mensen van die tempel gemaakt hadden. Een rovershol. Mensen werden afgezet om offerdieren te kopen. Geld werd gewisseld. Er werd oneerlijk mee gedaan. En er werd handel gedreven in de tempel, in het huis van zijn vader. Toen heeft hij alleen al die honderden, misschien wel duizenden mensen weggejaagd uit de tempel. En daarna preekte hij daar. En de mensen kwamen tot hem. En zijn prediking was met macht en kracht. Ze stonden versteld van zijn woorden. En zo heeft de heerlijkheid deze tempel vervuld. En het kwam soms duidelijk openbaar wanneer de Heere Jezus doden opwekte. Wanneer hij blinden het gezicht gaf. En zijn heerlijkheid kwam openbaar toen hij de zee en de wind kon gebieden. En duivelen uit kon werpen. En op de berg der verheerlijking toen hij zijn heerlijkheid toonde aan Johannes, Jacobus en Petrus. Zo kwam Gods heerlijkheid openbaar. En deze heerlijkheid kwam in de tempel te Jeruzalem. En de mensen kwamen tot hem. Dat is een wonder. Waarom een wonder? Omdat hij God is. Heerlijk. Heilig. Eens was de Heere daar eerder geweest. In de dagen van Salomo. In de oude tempel. Bij de inwijding daarvan. Toen vulde de rook van de Heere de tempel. En de priesters konden er niet meer staan. Ze moesten terugtrekken omdat de heiligheid van de Heere daar kwam. In het heilige der heiligen. En nu kwam de Heere weer opnieuw tot zijn tempel. En nu konden de mensen wel bij hem staan. Ze kwamen allemaal tot hem. Hoe kon dat? Omdat hij kwam niet in zijn heerlijkheid. Maar hij had zijn heerlijkheid bedekt met zijn menselijkheid. En zo konden ze wel blijven staan. Ze kwamen allen tot hem en hij onderwees hen in zijn tempel. En daar in de tempel, in de opperzaal, kwam de Heilige Geest. En toen heeft opnieuw heerlijkheid die tempel vervuld. Het geluid van een krachtige dreven wind en tongen van vuur op al die mensen op de Pinksterdag. Toen kwam de Heer, de heerlijkheid van de Heere, tot zijn tempel. Christus stortte zijn heilige geest uit. En zo kwam de heerlijkheid van God in die tempel. En zo zien wij ook wat werkelijk heerlijk is. Wat werkelijk waarde heeft. En heerlijkheid en schoonheid en wat waardevol is, ligt niet in uiterlijke rijkdom. Ligt niet in uiterlijke schoonheid. Schoonheid is in de eerste plaats niet eens uiterlijk. Het is innerlijk. Het is toch verschrikkelijk als iemand heel mooi is, maar hij is zo verschrikkelijk gemeen en zo keihard als afschuwelijk. Maar iemand die er heel gewoon uitziet, maar die lief is en liefde betoont en zachtmoedig is en zorgzaam is, wat is dat toch heerlijk. En dat geldt ook in het geestelijke ook. Het gaat niet om hoe wij er uiterlijk uitzien, maar het gaat om de vrucht van Gods heilige geest in het hart. Het gaat erom dat wij de heerlijkheid van de Heere kennen in ons hart, in ons ziel, in ons leven. Het gaat er toch om dat de Heere Jezus in ons hart woont. Dat Hij met zijn geest intrek neemt. Dat Hij verlost van zondige houdingen. Dat Hij verlost ons van onze eigenzinnigheid. Van onze onverschilligheid. Dat Hij ons verlost van onze ondankbaarheid. en dat hij het hart besnijdt, een nieuw hart geeft, dat hij in ons woont, de verborgen schat van een liefdevolle, stille, ootmoedige geest. Hoe is het met ons? Woont de Heer al in uw hart? Heeft hij al intrek genomen in uw ziel? Want kerstfeesten gaat er niet in de eerste plaats om dat de Heer Jezus in de kribbe kwam. Maar het gaat er uiteindelijk om dat hij in uw hart komt. Dat wil hij. Daartoe roept hij u. In deze adventstijd. Hij klopt aan de deur van uw hart. Dat hij met zijn geest woning bij u wil maken. En dan leren mensen dat zij maar arm en ellendig zijn in zichzelf. En dan knielen ze aan de voeten van de Heer Jezus. En dan belijden ze dat ze verdorven zijn. En dan roepen ze om hem. Dan worden ze om God verlegen. Dan kunnen ze niet meer leven zonder hem. Mag uw ziel zo al dorsten naar de Heer. Want zo wordt God verheerlijkt. Wanneer u knielt voor hem. En wanneer u hem nodig hebt als uw borg. Als uw betaling voor de zonde. Als degene die uw hart en leven vernieuwt. Degene die uw leven leidt. Degene bij wie u geborgen bent. Degene in wiens hand u bent. O, wat een troost. Dat zei dominee Westering deze week tegen mij. Ik ben in goede handen. En dominee Kiewiet kon schrijven. Ik weet me geborgen in de voorzienigheid van God. Ze zijn beiden ernstig ziek. We bidden om herstel en genade voor hen. Maar wat een zegen wanneer de Heer uw leven leidt en zorgt. En dan zien we hier ook in de tekst dat mensen zullen komen tot deze God, tot deze zaligmaker. Daar gaat het ook om. Dat de Heer die verhoogd is, zal alle mensen tot zich trekken. En dat zien we ook hier in onze tekst. Want dan mag de profeet ook zeggen dat de heidenen zullen komen tot Christus. De heidenen zullen komen tot deze tempel. Ze zullen komen tot de Heer Jezus. Want Christus wordt hier genoemd de wens aller heidenen. Dat betekent dat hij de wens is, het verlangen is van al de heidenen. Ze verlangen naar hem, ze wachten naar hem. En dat is verheerlijkend voor de Here. En daar zien we een voorbeeld van, bijvoorbeeld in Johannes 12. Dan komen er verschillende Grieken. Die zijn dan in Jeruzalem gekomen op het feest. En ze hebben gehoord van Jezus en ze willen Jezus wel zien. Ze willen wel met Jezus spreken. En zo vragen ze aan Filippus, wij wilden Jezus wel zien. En dan zegt Filippus het aan de Heer Jezus en dan zegt Christus, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Want het is tot heerlijkheid van Christus dat mensen tot hem komen. Wanneer de heidenen naar hem vragen. En daar mocht Haggai van getuigen dat de Heer Jezus de wens is van alle heidenen. Ja, al de heidenen zullen komen tot de wens aller heidenen. En dat was al geprofeteerd in het Oude Testament. Had de Heer niet aan Abraham gezegd dat alle geslachten der aarde zullen gezegend worden door de Messias die uit Abraham zou voortkomen? En had de Heer niet geprofeteerd in Jesaja 49 over zijn zoon, dat gij mij een knecht zoudt zijn? Het is te gering dat u alleen zou oprichten de stammen van Juda, maar ik heb u gegeven tot een licht der heidenen. En dat mijn heil zal zijn tot aan het einde der aarde. En zo zong de oude Simeon, verlicht door Gods geest. dat uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Psalm 72 zingt er toch ook, alle heidenen zullen hem welgeluk zalig roemen. En Psalm 2 zegt de Heer aan Christus, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En Jesaja 54, vers 2, uw zaad zal de heidenen erven. Dat betekent dat Jeruzalem uitgebreid zou worden over de heidenen. Dat al de heidenen zouden opgaan tot het huis des Heren. Het evangelie komt tot de heidenen. Daar was alles op gericht. Christus was de zaligmaker, niet alleen van de Joden, maar van heel de wereld. Van al de heidenen. En zo is Christus heerlijk. Hooglied 5 zegt dat al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn vader vindt al zijn genoegen in de zoon. De engelen verlangen naar hem. En Christus is de wens van de engelen. Hij was het verlangen van de aartsvaders, omdat ze door het geloof hem verwachten. En Jacob profeteerde van hem op zijn sterfbed. In Genesis 49, vers 10. De volken zullen deze gehoorzaam zijn. Christus, de wens aller heidenen. Maar is dat wel zo? Verlangen de heidenen wel naar de Heer Jezus? Hebben de heidenen niet overal weerstand geboden tegen de verkondigers van het evangelie? Hebben de apostelen niet heel veel moeten lijden en de zendelingen veel moeten meemaken? Zijn ze niet vervolgd geweest en verjaagd? Dat klopt. En toch, wanneer Gods geest gaat werken en door die weerstand heen gaat breken, dan gaan ze allemaal zich gewonnen geven. Want overal waar het evangelie verkondigd werd, overal overwon het evangelie. En werden kerken gesticht. En zo leren heidenen te zien dat Jezus de wens is waar ze naar hopen. Van nature willen mensen dat niet, dat willen u en ik ook niet. Daarom verzetten mensen zich daartegen. En wij hebben ook die natuurlijke verzet. Maar als dat gebroken wordt, dan ziet u hoe arm en ellendig u bent. En dat u geen hulp hebt en geen uitkomst hebt. En dan ziet u Christus, waar alle hulp, uitkomst, verzoening, verlossing, zaligheid, redding, kracht en genade te vinden zijn. En toch was er onder de heidenen ook die verwachting. Ook onder de heidenen. Niet alleen onder de Joden die erover spraken, maar de heidenen. Dat Christus zou komen. We denken aan Job. Hij was geen Jood. Maar Job die wist ook van zijn verlosser. Daar sprak hij van. En dan beluisteren we nog die vreemde man, die tovenaar, een goddeloze man, Bileam. En toch kwam Gods geest ook in hem. En hij sprak ook dat er een ster zou opgaan uit Jacob. En we denken aan de wijzen uit het oosten die zo weinig licht hadden. Maar ze wisten één ding, die ster zal opkomen. En dat zal een koning zijn. En dat geloofden ze vast. Toen zijn ze gekomen met een klein beetje licht wat ze hadden. Zijn gekomen. Ze werden helemaal niet welkom geheten in Jeruzalem. Ze konden wel verder verwezen naar Bethlehem. Niemand ging mee. Maar ze gingen. Omdat ze wensten die koning te zien. En impliciet hebben de heidenen Christus nodig. Want ook zij dorsten naar geluk en vreugde en blijdschap. En zo is het ook in ons leven. Wij horen van nature ook bij de heidenen. U verlangt toch ook naar vrede in uw leven. Naar rust. En jij verlangt toch ook naar houvast in je leven. Een rotsteen om op te staan in je leven. Je kunt toch ook niet zomaar het leven in en maar wat aandwarrelen in het leven. Je hebt toch richting nodig, leiding nodig. Je hebt toch ook schuld, ook zonde. Je wilt toch, die zonde moet toch ook vergeven worden. En zo worden mensen toch ook in hun geweten geslagen. En ze weten ook dat er een straf komt. En ze vrezen de dood. Maken allemaal voorbereidselen tegen de dood. En maakten zichzelf wijs dat ze wel door de dood heen konden komen. Zo hadden ze behoefte aan leven, aan behoud. En de Heere zei het al door zijn volk Israël, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En wordt behouden. De heidenen zouden tot de tempel te Jeruzalem komen. Dat gebeurde misschien niet letterlijk. En het hoefde ook niet letterlijk te gebeuren. Maar ze zouden wel tot de God van de tempel komen. Daar gaat het om. En de Heere vertelt dat de heidenen getrokken zullen worden. Dat lezen we. We lezen het in vers 7. En in het begin van onze tekst vers 8. Want dan zegt de Heere hier in die door Haggai. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen. Nog eens. Een weinig tijd zal het zijn. En ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze allemaal onder de indruk komen. Dat ze zitten staan te trillen op hun benen. En dat gebeurt. Dat gebeurde. En dat beven, dat slaat terug op wat de Heere gedaan had met het volk Israël toen ze uit Egypte trokken. Steeds wijzen de profeten terug naar zaken uit het verleden, vooral de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee. Hemel en aarde en de zee schudden en er ontstond een pad waar het volk doorheen kon. En de Egyptenaren, ze trilden toen die nacht, toen hun eerstgeborenen gedood werden. En dan we denken aan de berg Sinaï, toen er een aardbeving was, alles trilde en het volk werd bang. Want God kwam af, er was donder en bliksem. En we denken ook gerust aan het scheuren van de rotsen en dat er water uit voortkwam, dat het volk in de woestijn kon drinken. Dat ze allemaal beelden van Gods ingrijpen in onze wereldgeschiedenis. En dan zien we de geboorte van de Heere Jezus. Er waren uiterlijk geen tekenen. Niemand merkte het. In de stilte werkt God. Ook in persoonlijk leven ook hoor. Werkt de Heer ook vaak in de stilte. Wanneer u denkt er gebeurt niks en ik merk niks. En toch werkt de Heer door in de weg van het lezen van zijn woord. In het weg van het opzien tot hem. Niet maar onverschillig doorleven, dat komt vanzelf wel. Nee, daar heeft de Heere geen behagen in. Maar zij die beven voor zijn woord, daar zal ik op zien, zegt de Heere. En hij werkt in de stilte door het leven heen. En toen de Heere Jezus kwam, was het ook in de stilte, brak God door in onze wereld. En toen hij bij het sterven van de Heere Jezus aan de kruis, toen beefde wel alles. Toen scheurden de rotsen, toen was er duisternis over heel de aarde. Toen sloegen de mensen zich op de borst, toen was een geharde Romeinse hoofdman die zei, deze was waarlijk de Zoon van God. En op de opstandingsmorgen renden die geharde Romeinse soldaten weg van het graf, want alles trilde en schudde. En op de Pinksterdag een geluid van een orkaan. En door de prediking van de apostelen De mensen zeiden, ze zetten heel de maatschappij op de kop. Ze zijn ook hier tot ons gekomen. En mensen trilden, een stokbewaard uit Filippi. En zoveel meer mensen, ze trilden en beefden. En de tovenaars, ze verbranden hun kostbare toverboeken die ze met heel veel geld en goud gekocht hadden van andere tovenaars. Ze gooiden ze allemaal in het vuur daar in Efeze. En de afgodsbeelden werden verbrand. En die afgodsbeeldjes van Diana, van zijn tempel, werden niet meer verkocht. Hele omwenteling. En uiteindelijk moest die machtige Imperium Romanum moest vallen voor het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Toen Christus erkend werd als Heere en als God. Hij zal de heidenen doen beven. Mensen die door Gods geest omvergetrokken zijn. En beseffen dat ze niet zo verder kunnen leven. Kent u daar iets van in uw leven? Dat u tot staan gebracht werd. Dat u leerde vrezen voor de Heere. Dat u leerde beven voor zijn toren. Vreest God en dient zijn majesteit. Ik zo klein, u zo groot. Ik zo schuldig, u zo rein. Ik zo slecht en u zo goed. Dat u nog naar mij omziet, Heere. Dat u mij wilde redden uit de ruisende kuil. En dat u daar zelf toe bent ingegaan en dat u zelf moest omkomen. Oh, dan wordt een mens zo klein onder dat wonder van het omvergeworpen zijn door Gods geest. Ja, zo moet het ook gebeuren. Mensen moeten geschud worden. Vastgepakt worden, zoals je een kind kunt nu, luister nu. Dat doet de Heere met ons. Omdat we zo verhard zijn. Omdat we staren op grote dingen. Dat we staren op bijzondere dingen. Maar dat we ondertussen ongehoorzaam zijn. En niet willen buigen. En ons niet willen voegen naar het kleine. Naar wat wij klein en gering noemen. Het woord. De handen vouwen. Onszelf onderzoeken, strijden om in te gaan, gericht zijn op Gods eer, ons leven nuchter onder de loep nemen. Hoe leef ik en wat doe ik met mijn tijd en met mijn geld en met mijn gaven? En hoe stel ik me op in mijn gezin en hoe ben ik voor andere mensen? Onszelf onderzoeken. We kunnen dat nalaten. En zeggen, ja, de Heere moet het doen. Maar het is niets anders dan ongeloof en onwil. We moeten beven voor de Heere. De heidenen zullen beven en ze zullen komen. Wat een heerlijke bekering. Volkeren die voorheen God niet kenden. Ze gaan buigen, want ze zijn gewillig gemaakt in de dag van zijn kracht. De weerstanden werden overwonnen. Ja, dat moet inderdaad met ons ook gebeuren. Want wat doen wij? Wij werken tegen onze zaligheid in. Terwijl de Heere juist voor onze zaligheid werkt. En dan moeten die weerstanden overwonnen en gebroken worden. Dat gebeurt door de verkondiging van de wet, maar ook door het evangelie. Dat ik ga zien dat ik niet kan bestaan voor God. En dat er plaats mag komen voor Christus in mijn leven. En zo verbreekt de Heilige Geest zelfs het hardste hart. En er komen zondaren tot hem met smeking en met geween. Dat is het heerlijke werk van Gods Geest, gezonden door Christus. Christus verhoogd. En als ik verhoogd ben van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken. Zo zal Christus verheerlijkt worden. Christus, de wens aller heidenen. Omdat Alle heerlijkheid ligt in Christus, omdat in hem alle volheid is van zaligheid en behoud. Alles is in hem heerlijk. Daarom is hij de wens van de heidenen. In hem ligt een volheid van goddelijkheid en een volheid van liefde en een volheid van erbarming en een volheid van begrip voor u in uw omstandigheden. In hem een volheid van kracht en macht om het verlangen van heidenen te vervullen. Genade voor genade te geven, om heidenen te behouden. Hij heeft een onuitputtelijk rijkdom van eeuwig leven. Christus is gekomen, de wens van alle heidenen. We kunnen niet zonder hem. We mogen niet zonder hem. Hij moet de eerste zijn. Centraal staan in ons leven. In uw leven, in mijn leven. Daar gaat het om. Eerst U, Heere, eerst uw wil. We zijn allemaal vuil, maar Christus is een levend fontein van water tot reiniging. We zijn allemaal geestelijk ziek, maar de Heere Jezus is de hemelse arts. We zitten allemaal vast in geestelijke verslaving, gevangen genomen door de vorst der duisternis. Maar de Heere verbreekt de koperen deuren. En hij geeft verlossing. Verlossing. Hij geeft volkomen voldoening. Een voldoening voor de zonden. En dat bewerkt vrede in het hart. Dan ligt er weer vlak tussen God de Vader en mijn ziel. Door die middelaar, door Christus. Door Christus is er vrede en voldoening in alles. Alles wat een zondaar nodig heeft, ligt in Christus. En daarom heb ik voorgenomen niets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd, zegt Paulus. Want in de Heere Jezus vloeien alle gaven en zegeningen van God samen. Daarom is hij alles en in allen. Hij is eer, hij is rijkdom, hij is leven, hij is behoud, hij is kracht, hij is schoonheid, hij is vrede, hij is een volkomen zaligheid. En wat u ook nodig hebt, het ligt allemaal in Christus. Het ligt allemaal in hem. Hij doet het welbehagen van degene die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en hij verlost hen. Hij is hun God, hun zaligmaker. Hij wekt verlangens op en dan vervult hij die verlangens. Christus is een rijk erfdeel. En heel gepast voor elk zondaar, onder alle omstandigheden. Ik las afgelopen week van William Tyndale, die in het begin van de 16e eeuw het Nieuwe Testament vertaald heeft in het Engels, vanuit het Grieks. Hij had eerst geprobeerd om het evangelie te verkondigen in Engeland. En toen begreep hij dat één ding nodig was, dat de Engelsen zelf de Bijbel zouden krijgen. En toen heeft hij het Nieuwe Testament vertaald, dat kon hij doen, vanwege zijn geleerdheid. Maar het was heel gevaarlijk, hij is er later ook om gewurgd en gedood. En hij had een belangrijke vriend, John Frith. En John Frith was zijn assistent, ook een godzalige man. Inmiddels waren ze gevlucht naar Vlaanderen en toen stuurde Tyndale John Frith terug naar Engeland voor een bepaalde taak. Vroeg hij, hij wilde doen en hij ging terug. Onderwijl werd hij gepakt en opgesloten in de Tower in Engeland, in Londen. En toen zou hij verbrand worden. En dan schreef William Tyndale hem een brief. En daar schreef hij over het verbranden. Zelfs de pijn kan de Heere Jezus wegnemen. Want hij heeft toch beloofd te geven wat wij nodig hebben. En de pijn van het verbranden kan de Heere ook zelfs zulke krachten geven. Dat hij bij je zal zijn wanneer het gebeurt. Wat hebben die mensen ook geworsteld en opgezien. Waar ook mensen als u en ik. Maar de Heere was hen nabij. Er zijn ook getuigenissen van bekend van anderen. Die zo aan een eind gekomen zijn. Maar dat ze de nabijheid van de Heere ervaren hebben. Want hij vervult de wensen van zijn volk. Hij hoort hun geroep. Hij zal altijd bij hen zijn. Hij was bij de drie jongelingen in het vuur. Hij was bij Paulus in zijn gevangenschap. Hij was bij Daniël in de leeuwenkuil. Nooit, nooit, nooit zal hij zijn volk verlaten. Ook niet wanneer ze voor kanker behandeld moeten worden en bestraald moeten worden. En wanneer ze door ziekten heen moeten gaan en door operaties heen moeten. Nooit zal hij zijn volk verlaten. Ook niet wanneer de dood hen in het aangezicht grijnst. Nooit zal hij hen verlaten. Hij is de wens van zijn volk. En dan moeten wij leren naar hem verlangen. Hij moet onze wens zijn. Het is heel verkeerd wanneer er maar weinig verlangen is naar Christus. We kunnen verlangen naar gezondheid, naar rijkdom, gemak en nog veel meer zaken. Maar eerst moeten wij verlangen naar Christus. En als u dat verlangen niet kent, spreek dan toch uit voor de Heere. En zeg, Heer, ik verlang niet naar u. En dat is helemaal verkeerd, maar ik weet niet hoe het moet. Wilt u het mij leren, Heere? Open mijn ogen. En open mijn oren. En kom in mijn hart dat ik leer naar u verlangen. Of hoeft dat dan niet? Of is dat maar overdreven? Of is dat maar iets wat we later kunnen doen? Nee. Nu leren naar Christus verlangen. Hij is toch het allerbelangrijkste. Want wanneer u hem hebt als uw borg, als uw Heer, dan hebt u alles. Dan leidt hij u door het leven. Dan brengt hij u bij hem in heerlijkheid. Hij is de volledige vervulling van alle verlangens. Christus, hij moet ons verlangen zijn. En dan gebruiken we ook de middelen. Zijn woord, de overdenking daarvan. En wanneer de Heere Jezus uw hoogst verlangen geworden is, dan verlangt u meer naar hem dan naar eer en naar goud en zilver. Dan verlangt u naar de kennis van Christus. Straks wordt het kerst als de Heer ons het leven geeft. Maar verlangt u ook naar hem? Heeft hij de hoogste plaats in uw leven? Is hij voor u als de vrijstad voor de doodslagen? Is hij voor u een bron van levend water in een droge plaats? Is hij voor u de schaduw van een grote rotssteen in een dorstig land? Is Christus begeerlijk voor u? Bent u bereid door moeite heen te gaan, uw vlees te kruisigen, de wereld te verzaken, zolang u hem maar mag hebben, hem maar mag kennen, want hij is alles waard. Gezegend, wanneer uw ogen geopend worden voor de noodzaak en de waarde van Christus. Gezegend, wanneer u ziet dat u zonder hem ellendig bent en arm. Gezegend, wanneer jij ziet dat je niet door deze gecompliceerde wereld heen kunt komen zonder hem. Want de wereld wordt al kouder. en al verwarder. En wat goed is, wordt kwaad genoemd. En wat kwaad is, wordt goed genoemd. Dat gebeurt nu. De mensen draaien helemaal door. Op het ethische vlak. Ik wil er niet eens over uitrijden. En het wordt al erger, al kouder. De mens van de wetteloosheid die alle banden met Christus wil afsnijden. Dat doet zich voor. We leven voor hier en nu. Om te genieten, daar gaat alles om. Maar het is koud. Het is dood. En de mensen hebben geen rust nog duur. En dat geldt ook voor jou. Er is maar één weg voor je. Dat is Christus. Hij vult het hart. Hij verzoent de zonde. Hij stilt de toren van God. Want zonder Christus zijn we wel onder de toren van God. En hoe gelukkig is dat volk van God. Hoe heerlijk is dat kind in de kribbe. Hij is gekomen, ook voor u. Hij wordt u verkondigd. Hij wil uw hart. Hij wil dat u naar hem verlangt. De wens van alle volkeren. De tijd is kort. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben. De tijd is kostbaar. Nu kunnen we zalig worden. Zoek hem en leef. Amen. Zingen wij Psalm 145, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken? O Heere, aan het einde van deze dienst mogen we u hartelijk danken voor uw woord. Mogen we u danken dat u de profeten gegeven hebt. dat u hen licht en zicht gaf op de Heere Jezus die komen zou. O Heer, open onze ogen, dat wij deze koning mogen zien in zijn schoonheid. En dat wij de vrede mogen leren kennen die hij schenkt. Dat wij de liefde mogen ervaren die hij geeft. En dat we een ware richting in het leven hebben. Dat we geborgen worden in u, Heere Jezus. En dat u ons leven leidt en bestuurt. En dat u met uw geest ons hart vervult. Opdat wij u zullen kennen. Naar u leren verlangen. En dat u dat verlangen zult vervullen. Nadat u het eerst hebt opgewekt. O grote God, heb bemoeienissen met ons. Bewaar ons. Voor de goddeloosheid van deze wereld. Voor de leugen die ons elke dag wordt uitgegoten over ons heen. Voor het onrecht wat er gebeurt. En wat goed gepraat wordt. O Heere, wij bidden u. Maak onze gang en treden vast in uw woord. En doe ons als arme zondaren schuilen bij u. Heere, wees de naprediker op uw woord. Schenk ons zo gezegende kerstdagen. En zie een genade op ons neer. Zegen de zondagsschool vanmiddag. En breng ons vanavond weer samen hier. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Simeon. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.